Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het zesde vers van Psalm 147. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. Leiden we nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen Psalm 138 vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Thank you. Wij slaan nu op de profetieën van Joël en wij lezen het derde hoofdstuk. Joël 3. Want ziet in die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozafat. En ik zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld en hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat zij mochten drinken. En ook wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina? Zoudt gij mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk zal ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen. Omdat gij mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinoodiën in uw tempels gebracht. En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen verre van hun landpalen mocht brengen. Ziet, ik zal ze opwekken uit de plaats waarheen gij ze hebt verkocht. En ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd. En ik zal uw zonen en uw dochteren verkopen in de hand der kinderen van Juda, die ze verkopen zullen aan die van Scheba, aan een vergelegen volk, want de Heere heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg, wek de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkelen tot spiezen, de zwakken zeggen ik ben een held. Rot de hoop en komt aan al gij volken van rondom en vergadert u. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozafat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt henen af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun liederboosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij, in het dal des dorswagens. Zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heren zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heren zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht, en ik zal hun lieder bloed reinigen, dat ik niet gereinigd had. En de Heere zal wonen op Sion tot hiertoe. Laat ons nu vooraf bidden om des Heeren zegen. Heere, wij mogen nog de mond tot u openen. Gij die in de hemelen uw woning hebt, een ontoegankelijk licht bewoont, een eeuwige gloed, bij welke niemand wonen kan. Laat ons weten dat wij mensen zijn en dat wij van nature zulke mensen zijn waar u niet mee te doen kunt hebben. O, dat wij onze plaats zouden innemen in dat besef, in dat ware zelfmishagen vanwege de zonde. Waar gij, Heere, ook in dit middaguur ons wilt brengen onder uw woord. Ons en onze kinderen, of wie we ook zijn en wat onze beweegredenen waren, om, Heere, gevangen te mogen worden wanneer het visnet ook op deze dag nog weer uitgeworpen wordt. Want, Heere, dat is zo nodig dat wij onze vrijheid, onze zelfgekozen vrijheid, zouden kwijtraken om een gevangene te mogen worden van u. Want dat is toch nodig, zal het wel zijn voor de eeuwigheid, dat er bekering gewerkt door uw woord en geest in ons aller leven plaats hebben. Want van nature, dan reizen wij naar de plaats des verderfs. En u komt gij het ons nog toe te roepen, vanuit uw woord, wend u tot mij. Waarom zoudt gij verwoest worden? En bekeert u toch, o kinderen Israëls. Heren, maar nu weet gij, die roepstemmen, die zo welmenend klinken, wat kan de mens? Wat is hij in zijn bestaan daartegen bestand? Om maar dezelfde te blijven in zelfhandhaving. Maar anderzijds, gij hebt uitgestort uw geest, die zo menigmaal krachtig gewerkt heeft. En die ook vandaag nog niet aan kracht is verminderd. En die ook nog door middel van het woord uw koninkrijk doet komen. En daar is ons gebed, Heere, dat gij met uw geest het werk wil doen. En zo ook het woord tot een kracht maken. En ook hem en al uw gaarne getrouwe knechten, dat ze mogen spreken in betoon van geest en leven. En dat gij uw volk en kinderen, Heere, ook door middel van uw woord nog weer wilt aanspreken. En dat gij hen ook wilt onderwijzen in de dingen van u en van de eeuwige zaligheid. En niet alleen die zaligheid die verwacht wordt in het toekomende leven, maar ook hoe wij die zaligheid nu in het heden zullen beleven. In kinderlijke gehoorzaamheid, in een afmanen van de zonde, in een betrachten van de regel van uw getuigenis. En dat dat zo weerklank mag vinden in het hart ook van onze opgroeiende jeugd, die iedere dag opnieuw voor de keuze geplaatst wordt, maar waar de krachten van de verleiding in de wereld zo groot zijn, om, Heere, nu eerst op de knieën voor uw aangezicht, en dat ook een vraag van het hart, Heere, leer mij naar uw wil te handelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, dat gij uw kerk en uw kinderen nog eens wilde verblijden. O, dat er nog eens van dood levend werden gemaakt. En dat er nog eens een heilige en een vreugdevolle opschudding mag komen in uw kerk. Vanwege de kracht van uw woord. Dat er stilgezet zouden mogen worden. Tot inkeer gebracht. En zouden mogen roepen naar u, Heere. En dat gij dan zo ook nog uw kerk wilt bouwen, maar ook het onderwijs dat aan onze kinderen besteed wordt op de zondagsschool en de catechisaties en ook de school. Heere, geef dat we ook daarin onze roeping zullen beleven, zoals we bij de doopvond hebben met een eed hebben betuigd. En dat wij ook alleen maar vrede zullen vinden wanneer ook dat onderwijs is naar de onfeilbare regel, want het is het lijden van kinderzielen. Heere, bind dat ons toch allen op het hart, En wil ook dat onderwijs heiligen. Dat ook de meesters en de juffrouwen ook van die geest bezield zullen zijn om ze niet alleen te onderrichten in de rekenkunde, maar ook in de leer der zaligheid. Hoe ook een mens nodig heeft en een kind nodig heeft, de vernieuwing van het hart en om met u verzoend te worden, want oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. En wat zal het dan wezen, heren? O geef dat we toch getrouw bevonden mogen worden. Dag aan dag. En wat is er dan ook veel te kort. O wat moet er dan ook een zelfaanklacht zijn. Geef, heren, dat wij maar uw bediening veel mogen zoeken. En dat we bevreesd zullen zijn voor de zonde en voor de wereld. En nu bidden wij van u. Geef ons ook vanmiddag een rijk gezegend uur in uw huis. Geef ook hem die het woord heeft overdacht, dat hij het mag spreken zoals u het van hem eist. En zoals het van hem afgeëist zal worden in de grote dag der dagen. En dat hij de rechtvaardige mag aanzeggen dat het hem eeuwig wel zal gaan. En de goddeloze dat het hem eeuwig kwalijk zal gaan. Eeuwig wel en eeuwig wee. Heere, bind het ons op het hart. En maak ons getrouw. En geef ons zo al wat nodig is. Aller ogen die zijn op u. En wilt gij nog verblijden door uw heerlijke daden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 110. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken, zit op den troon, ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken, en u zijn nek tot een voetbank zij. Psalm 110, de versen 1, 5, 6 en 7. Gemeente, na de viering van het Pinksterfeest, dan is er zo wat gelegenheid wat het kiezen van de predikstoffen aangaat, om zo wat na te denken over die gedeelte van Gods woord die wat minder doorgaans in de belangstelling staan. Zo hadden we gedacht, nu de eerste zondag na het Pinksterfeest, met u op te slaan een gedeelte uit de profetieën van Joël. En de keuze van Joël ligt dan ook vrij voor de hand, want wanneer wij terugdenken aan Handelingen 2 en we vragen welke profeet daar geciteerd wordt als Petrus opstaat en zijn Pinksterpreek houdt, dan is er niemand die niet weet dat dat uitgerekend de profeet Joël is. En dan haalt Petrus in die Pinksterpreek dus enkele verzen aan uit die oude profeet, waar het gaat over de belofte van de uitstorting van de Pinkstergeest. En juist waar Petrus ophoudt, daar zijn wij nu vanmiddag begonnen te lezen, in het derde hoofdstuk. Het is ook het hoofdstuk waaruit we onze tekst genomen hebben, die u kunt lezen in vers 14, de eerste woorden. Joël 3, vers 14. Menigten, menigten, in het dal des dorswagens. Daarover gaat het vanmiddag, het gezicht van de menigten in het dal des dorswagens. En dan willen wij zingen na de prediking, Psalm 7, vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Beklim dan boven dit gewoel uw hemeltroon, uw rechterstoel. Psalm 7, het vierde vers. Gemeente, de wereld werd opgeschrikt door de moord op een politicus in India, uit een zeer vooraanstaande familie in dat land. En als reactie daarop is in het Witte Huis een uitspraak genoteerd van president Bush. Namelijk deze. Dat hij uitriep, ik weet niet waar het heen moet met deze wereld. Misschien hebt u het gelezen. Een reactie op een schokkend gebeuren, een reactie die wij zonder veel moeite kunnen aanvoelen en begrijpen. Waar moet het heen met deze wereld? Met een toenemende agressie en onverdraagzaamheid. En zelfs de groten die het bestuur van de wereld in handen hebben, die moeten het bekennen dat geen mensenhand uiteindelijk de dingen bestuurt en leidt. Waarheen gaat het met deze wereld? We kunnen veilig aannemen dat dat niet alleen de vraag van de president van de Verenigde Staten is, maar de vraag die zeer velen bezighoudt. En nu leeft de kerk in zeker opzicht bij feiten, heilsfeiten die in het verleden hebben plaatsgevonden, vandaar ook de gedenkdagen van Kerst en Pasen en Pinksteren. En wanneer het nu weer Pinksterfeest geweest is, dan hebben we weer verscheidene dagen gehad waarin we teruggezien hebben. Maar aan de andere kant, de kerk leeft even zo goed van de verwachting van de toekomende dingen. Wij moeten niet alleen terugzien, maar met hetgeen we terugziende gezien en gevonden hebben, daarmee toegerust, moeten we ook staan in het heden en moeten wij ook voortreizen naar een toekomst waar geen vraagteken behoort te staan. Maar waar we voorgelicht door het woord van God, ook door de oude profeten, mogen zien de omtrekken van datgene wat God eenmaal daar zal stellen op deze wereld. En nu is alles in deze profetieën van Joël niet zo gemakkelijk te begrijpen. Zoals het trouwens geldt van de meeste profeten van het Oude Testament en die daarom ook niet zo heel vaak voor de gemeente voorgedragen en verklaard worden. Maar het zou toch tot schade zijn van de kerk wanneer we altijd zouden voorbijgaan aan wat de profeten ons te zeggen hebben, vooral ook in deze tijd, Want de apostel zegt het niet tevergeefs. Veracht de profetieën toch niet. Te meer niet waar wij leven in een tijd waar alles zo snel gaat. En waar de verschijnselen elkaar in een machtig tempo opvolgen. En ons aan alle kanten schijnen toe te roepen. De rechter staat voor de deur. Gemeente, de profeet Joël, toegerust met de geest van de profetie, die krijgt een wel zeer bijzonder gezicht, een treffend gezicht. In de eerste hoofdstukken, daar spreekt hij over de dingen die in zijn tijd geschieden. De grote sprinkhanenplaag. Maar dan mag hij ook de belofte van de komende geest aankondigen. Maar dan is er nog een hoofdstuk en dat is dat hoofdstuk dat wij samen gelezen hebben. En dat betreft zeer gewichtvolle gebeurtenissen die zullen plaatsvinden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Eerst eens even vaststellen wat de naam van Joël betekent en in welke tijd hij geleefd heeft. Om met die laatste vraag te beginnen. Wij kunnen niet vaststellen wanneer deze profeet geleefd heeft. De meningen zijn daarover zeer verdeeld. Maar diegenen zullen wel gelijk hebben die zeggen dat hij geleefd zal hebben in het tweestammenrijk voor de wegvoering naar Babel. De betekenis van zijn naam, wat heeft Joël een prachtige naam? Weten de kinderen wat Joël betekent? De Heere is God. Het lijkt wel wat op de naam van de profeet Elia. Elia wil zeggen, God is de Heere. Joël is eigenlijk diezelfde naam, maar dan omgekeerd. De Heere is God. Dat is een belijdenis. En geven de Heere dat ook de belijdenis van het hart van een ieder onzer zou mogen zijn op de prediking van deze middag. Boodschap van God vandaag. Menigten in het dal des dorswagens. Wat ziet de profeet Joël? Hij ziet een grote menigte. Daarom spreekt hij het dubbel uit. Menigten. Het doet hem denken als het ware aan dat volk van hoofdstuk 1. Die menigte van sprinkhanen. Die in grote getalen zich op het land hadden neergelaten. Dan mag ik u nog even voorlezen hoofdstuk 1 vers 6. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Daar heeft hij het over de sprinkhanen. Een machtig volk, zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden. En het heeft baktanden eens, oude leeuws. Zo'n klein insect, maar in zo'n machtig aantal. Met het gevolg dat de akkers worden kaal gevreten. En er een grote benauwdheid en hongersnood onder Israël ontstaat. Daar moet hij als het ware aan denken. Menigten. Alleen in dit geval betreft het geen dieren, geen insecten. Maar in dit geval betreft het mensen van vlees en bloed. Dat wordt duidelijk uit het verband van het hoofdstuk. En geliefden, waarover gaat het dan in dit hoofdstuk? Wel, in grote lijnen komt het dus hierop neer dat Joël te zien krijgt in de toekomst het optrekken van vele heidenen. Met de bedoeling om Gods kerk, het volk van Israël en degene die de Heere toegevoegd zijn uit alle landen en volken, de kerk des Heeren, om die te verdrukken. De grote scheidslijn tussen wat God dient en vreest en wat in vijandschap zichzelf handhaaft tegen de Allerhoogste. Dat is eigenlijk de finale toespitsing. Dat is het onderscheid Namelijk die het gevolg is van de reactie ten opzichte van de sprekende God. En die heidenen die zich dan saam vergaderen tot een machtig leger, die ziet Joël in de verte oprukken naar het dal van Jozafat, om daar het volk van God, en nu blijf ik even in de tekst, om het volk van God te dorsen. Zoals de graanverbouwer dat doet, als het graan van de akker verzameld is, om het te vermalen met de dorswagens, de dorsvlegels, hoe je het ook noemen wilt. Dat wil zeggen dat de korrel daaruit verwijderd moet worden, want het gaat in het graan, gaat het tenslotte om de korrel en niet om wat er omheen zit, om het kaf. En dorsen dat is, dus zorgen dat die korrel vrijkomt. En zo willen als het ware die heidenen zich storten op de kerk. Om die kerk te dorsen, om die te vermalen. Maar is dat de betekenis van ons vers? Als daar sprake is het dal des dorswagens. Wil dat zeggen dat nu het einde gekomen is voor de kerk? Integendeel. Wat Joël daar ziet, dat spreekt in tegenovergestelde zin. Want dan zal Gods volk niet gedorst worden. Maar dan zullen die talloos, grote legermacht, die zal namelijk zelf gedorst worden, die zal te doen krijgen met de levende God. Daar in dat dal des dorswagens, daar zal God zich op een geweldige wijze openbaren. Daar zal hij zijn heerlijkheid openbaren. Daar zal hij tussen beiden treden. Daar zal hij door een machtige openbaring van zijn heerlijkheid zijn volk verlossen. En hij zal zijn vijanden dorsen. Vandaar het dal des dorswagens. Dat spreekt dus van Gods rechtvaardig oordeel. In het begin van dit hoofdstuk, daar wordt ook gesproken van het dal van Jozafat. Waar dat dal precies gezocht moet worden, dat kan ook geen mens beantwoorden. Daar zijn er die gissen dat het vlak bij Jeruzalem geweest zal zijn. Maar wat meer zeker is dan de exacte plaats, dat het ons herinnert aan koning Jozafat en de schitterende overwinning die op de vijanden ten tijde van die koning behaald is. Om dat nog even kort samen te vatten. Koning Jozafat wordt belaagd door de volken van rondom. Een zo grote menigte. Maar deze godvrezende koning, want Jozafat was een koning die de Heere lief had, diende en vreesde. Hij viel op zijn aangezicht en hij begon de Heere te bidden. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons opkomt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Dat kunt u nalezen in 2 Kronieken 20. Op het gebed van die koning kwam er uitkomst van de hemel. En zonder dat zij het zwaard behoefden te nemen, zagen zij de volgende dag het veld bezaaid met lijken. Dat had God gedaan, die zich op een vreselijke wijze wilde openbaren en zich wilde wreken aan zijn vijanden. Het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Een wonderbare verlossing in de tijd van koning Jozafat, waar ongetwijfeld dus ook dit hier de herinnering aan die geschiedenis zal zijn en zal hen afvoeren in het dal van Jozafat. Gemeente, wanneer zal dat plaatsvinden? Daar wordt gesproken in vers 1 in het begin van ons hoofdstuk. In die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden. Juda en Jeruzalem. En laten we, gemeente, nu dat beginnen te laten staan. Dus niet beginnen met dat te vergeestelijken. En te zeggen, ja, dat geldt de kerk uit de heidenen. Nee. Maar wij moeten, als wij dat op een gezonde wijze verklaren willen, moeten wij beginnen met dat letterlijk te nemen. Trouwens, dat is een goede regel met de uitleg van Gods woord. Altijd beginnen met de letterlijke verklaring. Alleen wanneer het aan alle kanten duidelijk is dat dat absurd is en dat dat onmogelijk is, dan zullen we voorzichtig moeten vragen of er ook een andere en nadere bedoeling in te kennen gegeven wordt. Maar eerst letterlijk, Juda en Jeruzalem. Dus we kunnen ook zeggen, de natuurlijke takken, dat is het uitverkoren volk. Die gevangenis, de gemeente, daaronder verstaan wij de gerichten en de kastijdingen waarmee de Heere zijn volk dikwijls bezocht heeft. Want de Heere zegt, uit alle volken heb ik u lief gehad. Daarom zal ik u bezoeken met kastijdingen. Want volk des Heeren genaamd te worden, dat is een heerlijk voorrecht. Maar ze zijn ook de eerste die de slagen ontvangen van God. En dat zijn geduchte slagen waarmee de Heere bijna aan dat volk een einde gemaakt had. En toch altijd zodanig dat de Heere de God van het verbond blijft. En dat hij ook weer belooft dat hij hun gevangenis zal wenden. Ook al is het getal van de kinderen Israëls als het zand der zee, zo lezen we bij Jesaja, nochtans zal het overblijfsel behouden worden. En nu moeten wij hierbij niet denken aan de gevangenis van Babel. Althans, dat mogen we zien als het begin van de wending van die gevangenis. Dat was zeer groot. Toen de Heere dat in het hart van Kores en Darius gaf, die koningen, dat ze zeiden, en nu mag dat volk van Israël weer vertrekken en weer gaan naar het land van hun vaderen. Dat was zeer groot. En toen ze verlost waren uit vijands macht, toen hebben ze gezongen, wij waren als degene die droomden. Toen hebben ze de harp weer genomen van de willigen en toen zijn ze weer een lied van Jeruzalem gaan zingen. Gemeente, maar niet alleen en niet in de eerste plaats moeten wij denken aan de terugkeer uit Babylon. Maar God, als God zijn volk verlost, dan rust hij niet, dan zal hij niet rusten voordat hij zijn kerk ten volle verlost heeft. En wanneer de Heere Jezus in zijn laatste samenkomst zijn discipelen onderwijst op de aarde, dan lezen we daarvan dat de discipelen hem vragen, Heere, zal het in deze tijd zijn dat gij aan Israël het koninkrijk wederom opricht. Dat was een belijdenis. Dat is geen vraag waarover wij de schouders moeten ophalen en zeggen, ja, die discipelen, die waren nog zo oud-testamentisch in hun gedachten en die wisten nog niet beter. Helemaal niet. Dat was een belijdenis. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Zij beleden Christus als de koning, de paaskoning. Hij zou naar de hemel gaan. Hij zou zijn koninklijke macht verspreiden. Psalm 110. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Totdat ik uw macht. Totdat ik de vijand onder u heb verbroken. Zij beleden daarin het koningschap van Christus. En het verlangen drukte zich uit. Na die dag dat ook Israël zich buigen zal onder haar Heere en Koning. Dat was een belijdenis die grond had in wat al de profeten daarvan gesproken hebben. En ook een Zacharias en een Simeon die daarvan spreken, van het koningschap van Jezus over Israël. Gemeente, maar wij zien dat dat volk, Juda en Jeruzalem, de Heere Jezus versmaad hebben. En dat duurt voort tot op de huidige dag. En wij zien als gevolg daarvan dat het volk van Israël onder alle volken verstrooid is. En met de ontzaglijke gebeurtenissen die in de laatste oorlog zich over dat volk hebben afgespeeld, dat de bange vraag naar boven komt, is er nog wel een overblijfsel? Maar dan blijft toch dit woord van Joël, dat blijft staan. God zal zijn gevangenen nooit begeven. En wat zien wij in onze dagen? 4 grote transportvliegtuigen met honderden Ethiopische Joden. Die naar Tel Aviv worden overgebracht. De wereld noteert het in een klein berichtje. Maar is er nog een volk dat leeft bij de profetieën? Bij het onfeilbare woord van God, is er nog een volk dat verder zien mag, dat ook in onze dagen leeft bij zijn Bijbel, dat met ogen, open ogen, ziet hoe de levende God de geschiedenis leidt? En wat niemand voor mogelijk hield, daar gaan ook de honderdduizenden miljoenen Russische Joden, ze trekken op. En ze gaan naar het land der vaderen. Als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden. En wat staat ons nog te wachten? Want Israël moet vergaderd, ja, moet teruggebracht, moet wedergebracht, moet bekeerd worden. Maar spreekt daarvan ook het woord des Heren niet? Van het overblijfsel dat door de Heere zal worden geroepen? Wel, dat heeft Joël ook gezegd. In het tweede hoofdstuk, het laatste vers. Dat herstel van Israël, die gevangenis. Want gemeente, wilt u wel geloven wat de grootste gevangenis is? En dan behoeven we niet zo ver van huis te gaan. Maar de grootste gevangenis waarin een mens, een kind van Adam, dat is de gevangenis van ons ongeloof. Dat is de gevangenis van onze onbekeerlijkheid. Dat is de gevangenis van ons eigen vijandige en boze hart. Dat is een gevangenis. En gelukkig, wanneer u die gevangenis begon te klemmen, wanneer die banden voor u drukkende banden zijn geworden. Want in onze natuur staat, en dan behoeven we echt niet alleen naar de Joden te kijken, gemeente, want dat is, dat is die Farizeese dezen, die ook nog zo leeft in de kerk van het Nieuwe Testament. Dan zingen we wel zo vroom, het zijn de Joden niet die u kruisten, maar onderwijl die Farizeese dezen. Want wij zijn christenen, maar pas op. Want, geliefden, die gevangenis van die onwetendheid en van die onbekeerlijkheid. Dat we dat eens recht zouden mogen zien. Want de Heere die roept. En dat wordt ook beleden in hoofdstuk 2 vers 32. Hoe komt God aan zijn volk? En hoe komt het volk aan de zaligheid? Dat staat er duidelijk. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. God roept. Dat is fundamenteel. Als die roeping Gods aan ons voorbij gaat, dan zullen we altijd blijven die we zijn. Totdat de geroepene het verstaan mag. En hij de roeping van Gods wegen opmerken mag. Zie, die krachtdadige inwendige roeping van het hart, die is nodig. Gemeente, en laat het uw begeerte zijn dat dat volop gepredikt wordt. Dat dat in de bediening des woords niet verzwakt wordt. Maar een mens die zal altijd omdwalen. Als God hem niet krachtdadig roept, met een krachtige roeping door zijn woord en geest. Kijk, en daarom, juist daarom is er hoop. Ook voor de natuurlijke takken. Dat God dat overblijfsel nu met zijn hoge hand uit alle naties heeft bijeengebracht. Omdat hij de dingen voorbereidt. God is aan het voorbereiden, geliefde. En de Heere die spreekt ons in dit woord van de grote zaken die op handen zijn. En dan is het de hoofdlijn van dit ons teksthoofdstuk. Dat met het herstel van Israël en de kerk. Israël en de kerk. Dus Israël eerst. Maar dan zeggen we Israël en de kerk. Dus die door het geloof zijn toegebracht als wilde takken aan diezelfde olijfboom deel hebben gekregen. Dan gaat God heen werken naar de laatste ontknoping. En wanneer we dat zo zeggen, dan spreken de profeten, maar ook de nieuwtestamentische boeken, van grote tekenen, gerichten en verschrikkingen die dan zullen komen over deze wereld. Het boek Openbaring, lees het maar na. Maar ook in de profeten zoals hier. En dan staat er zo dat naar het dal van Jozafat, dat daar de heidenen, dus dat wil zeggen alle die ongehoorzaam gebleven zijn aan het evangelie, dat die zullen opgewekt worden. Waartoe? Die zullen onrustig worden. En dan zal hen ingegeven worden. Wat? Om in een soort razernij te ontbranden tegen Israël en de kerk. En daar staat God de Heer achter. Dat moeten we goed zien. In heel dit hoofdstuk lees je maar geen letter van de duivel. Vandaag zijn velen daar sterk in om de duivel overal de schuld van te geven. En de duivel op de voorgrond te plaatsen. Nou, in dit hoofdstuk lees je daar met geen letter van. Hoewel God de duivel wel inschakelt en gebruikt als het over zijn oordelen gaat. Maar dan lezen we zo in vers 9, dan lezen we het ook. Roep dit uit onder de heidenen. Dat gaat dus van God uit. Heiligt een krijg. Wek de helden op. Laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Een proclamatie, een oproep tot de oorlog. En in vers 10, daar zie je dat onder die volken de mensen helemaal niet aan oorlog denken. Die zijn bezig met de landbouw. Die leven daar in vrede en rust. Dat moet veranderen. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkelen tot spiezen. Daar komen gedachten aan strijd en aan oorlog. De bewapening die moet opgevoerd worden. En de zwakken zeggen, ik ben een held. Niet terugtrekken vanwege zwakte. Maar daar komt een geest van overmoed over de mensen. Een geest van verbroedering onder de volken met dit ene doel om namelijk af te rekenen met de kerk. Waarvan Israël dan ook een belangrijk deel uitmaakt. Gemeente, dat is een geweldige zaak. We hebben 20 eeuwen antisemitisme meegemaakt. Dat is een in menselijke categorieën onverklaarde zaak. Geen psycholoog kan dat verklaren. Geen psycholoog wat de diepe drijfveren en wortelen van het antisemitisme zijn. Maar lees uw Bijbel. Maar dan zal dat nog eens weer opnieuw als het ware aangehitst worden. Wie zal Agab overreden? Daar zijn die geesten voor de troon van God. En het oordeel gaat voltrokken worden. En God kijkt die kring rond van die geesten. Wie zal Agab overreden? Dat hij zijn ondergang tegemoet gaat. En dan treedt er een geest naar voren. Ik zal Agab overreden. En God zegt ga. En dan gaat die geest. En zo komt Agab op zeer vreemde en onberaden gedachten. Zodat hij zijn leger aanspant. en de oorlog tegemoet gaat en in zijn ondergang valt. En zo zal het ook hier zijn. Rot de hoop en komt aan, vers 11, al gij volken van rondom en vergadert u. Zonder dat de volken het beseffen, is de Heere met hen bezig om ze heen te brengen naar het dal der slachting. Naar het dal Jozefat, het dal van de dorswagen. Want God heeft een twist met de inwoners van de aarde en God gaat afrekenen, niet meer door water als met de eerste wereld. Maar hij zal zijn gerechtigheid openbaren. En als Joël dat ziet in vers 11, dan verschrikken hem deze gedachten. En dan komt Joël tot een soort van schietgebed. En midden in die profetie van vers 11, daar staat er dan ook tussen haken, dat hij als hij al die verschrikkingen ziet opdoemen en al die legerscharen zwaar bewapend naar dat kleine machteloze volkje, oh, dan roept hij tot de Heere, o Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Bij deze helden bij God vandaan, wie zullen daarmee bedoeld zijn? U kunt dat zelf bedenken. O Heere, God der legerscharen, der heerscharen. Daar is bij de Heere een ontelbaar getal aan troongeesten toegerust om zijn wil en zijn wenken uit te voeren. Denk aan Psalm 68. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En wat zegt de Heere Jezus als hij daar voor Pilatus staat? Als hij daar alleen staat, wijst hij dan ook niet dat daar legioenen bij de Vader staan, die hij op zijn wenk te hulp zou kunnen roepen uit de hemel, die hem zouden ontzetten van het zwaard. Maar nee, die legioenen moeten in de hemel blijven. Want de middelaar Gods, die moet het zoenoffer brengen. De raad en het welbehagen des Heren moeten door zijn hand voortgaan. O Heere, begrijpt u het? Kunt u het zich voorstellen dat de profeet Joël als het ware een ogenblik ineen krimpt? Als hij zich realiseert wat daar op komst is. O Heere, roept hij uit. Wat zal er van uw kerk worden? Doe uw helden derwaarts naar dat dal nederdalen. Een hemelse strijdmacht. Gemeente, en dan antwoordt God in vers 12. Op dat gebed. De heidenen zullen zich opmaken. Dus aan die oproep om zich te vergaderen tot de oorlog, zegt de Heere, zullen ze gehoor geven. De oproep tot bekering heeft gefaald. De oproep tot bekering is afgestuit, eeuw in en eeuw uit. Maar deze oproep, daaraan zullen ze gevolg willen en gevolg moeten geven. Dat is het oordeel. Ziet u, het oordeel van de verharding. Dat ze overgegeven worden. En de heidenen zullen zich opmaken. Ze zullen niet weigeren. Ze zullen optrekken naar het dal van Jozefat. En dan, lees mee geliefden, en dan, als ze daar zullen komen, en als ze daar met hun zwaarden en met hun wapenen, als ze daar dat dal zullen betreden, wat dan? Dan staat er maar al daar zal ik zitten. Dat is God. Nu denk dat eens goed in. Wat wij hier lezen. Daar zal ik zitten. Als ze dan dus dat dal zullen betreden. In de waan over enkele ogenblikken. Het volkje van Israël de kerk gedorst, vermaal en vermorseld te hebben. Dan hebben ze niet gerekend met God. Nee. En wie met God niet rekent, in zijn berekeningen met God geen rekening houdt, die zal wel eens raar staan te kijken. Dat is altijd het geval. Maar al daar zullen ze geen leger tegenover zich zien, maar daar zal ik zitten. Daar zit God in de rust van zijn majesteit. Hij zit. God is niet onrustig. God die laat zich niet verschrikken, ook al komen alle volken in het veld. Met al hun militair vermogen. Wat was die man in Irak toch bang. Toen die bommenwerpers opstegen. Bijna 100.000 vluchten. Maar geliefden, tegen God kun je niks beginnen. Met bommenwerpers niet. En met niets. Daar zal ik zitten. Dat spreekt van onverstoorbare majesteit. God op de troon. God heeft de heidenen geroepen. En ze zijn gekomen. En nu zal God richten. Om te richten alle heidenen van rondom. En nu begrijpen we het, geliefden. Sla de sikkel aan. Dat zegt God. Tot de helden die nederdalen. Want de maaiers, dat zijn zijn engelen. Sla de sikkel aan. Want de oogst is rijp geworden. De oogst is rijp geworden. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 13. De oogst is de volleinding der wereld. Er is dus een rijpingsproces. Gedurende eeuwen en eeuwen. Waardoor wij mensen. Mensen van 40, van 50, van 80 jaren misschien. En dan ruimen wij onze plaats weer. Onder de zon. En dan komen die gedachten bij ons op van wanneer komt nu eindelijk dat koninkrijk van God? Talmt de Heere niet met de vervulling van zijn belofte. En dan vind je het hier, geliefden, de oogst is rijp geworden. God wacht tot alles tot rijpheid gekomen is. Laat dat koren en dat kaf en dat onkruid, laat het tezamen opwassen en tezamen rijp worden. Het moet tot rijpheid komen. Dat is het eigenlijk. Zo moet het ook met de goddeloosheid van deze wereld. God ziet het alles aan. Maar de dorswagen staat gereed. Want de oogst is rijp geworden. Komt aan. Daalt helen af. Want de pers is vol. En de perskuipen lopen over. Want uw lieder boosheid is groot. God gaat de volleinding maken. Ziet u het? Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. We hebben in korte trekken met elkaar dat niet zo bekende gedeelte van de profeet Joël u ontvouwd. Maar heeft dit ook voor de kerk des Heren, maar nu ook in het met betrekking tot het persoonlijke leven. De leringen uit dit gedeelte. En nu zou dat een zeer verkeerde opmerking zijn. Wanneer iemand vanmiddag zou zeggen. Kijk, maar nu staan wij aan de goede kant. Want die gedorst zullen worden, dat zijn die vijanden. En dat zijn die heidenen. Ja, dan kunnen wij om te beginnen onszelf al in veiligheid stellen. Met de conclusie, wij zijn buiten gevaar, want dit treft alleen de heidenen. Vergis u niet. Vergis u niet. Want gemeente, de Heere, die ziet naar waarheid in het binnenste. De Heere gaat niet raadplegen wie er in het ledenboek van de christelijke gereformeerde kerk staan aangetekend. Nee. Die bij hem bekend zijn. Als kinderen van Adam. Die voor de Heere in oprechtheid gebogen hebben. En die de Heere lief hebben dienen en vrezen. En die dat bloed der verzoening van Jezus Christus leren nodig krijgen. Daar gaat het om. De Heere die ziet naar waarheid in het binnenste. Begaan wij ook niet de vergissing. Zoals het die heidenen die met God niet rekenden. Maar die te doen kregen met een rechtvaardig God. Al daar zal ik zitten. Geloof maar, dat is een ontnuchtering geweest. Daar stonden ze met hun wapenen. Maar al daar zal ik zitten. Het versmolt voor de Allerhoogste. En zo zullen wij eenmaal, geliefden, dat is zeker. Wij zullen allen te doen krijgen. En eenmaal staan voor diezelfde God. Waarvan de schrift zegt dat hij een eeuwige gloed is bij welke niemand wonen kan. En dan mag deze waarheid ons eensdeels verschrikken en andersdeels verootmoedigen. En geliefden, daar mogen wij aan toevoegen dat de ontkoming om namelijk zonder verschrikken voor het aangezicht van hem te verschijnen, die ook Joël die ontkoming mag prediken. Want daar staat in vers 32 van hoofdstuk 2, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als het de Heren gezegd heeft. Ontkoming. En die ontkoming, die is er, gemeente. Voor wie? Het zal geschieden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Dat geldt voor Joden en voor Heidenen. Een zeer bange tijd en een zeer bange toestand. Maar die aanroepers van de naam des Heren. Die wordt de belofte van heil, verlossing en zaligheid gewaarborgd. En in het vooruitzicht gesteld. Maar ik heb anders niets om op te steunen. Ik heb anders niets om mee te brengen. Ik heb anders niets om mij op te beroemen. Geliefde, wat als dan beslist alleen of u onder de aanroepers van de naam des Heren. Want die naam des Heren, die is een sterke toren en de rechtvaardige zal daarheen geleid worden. En dan staat er zo, Joël spreekt ook in vers 16. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Dat is de boodschap dat God voor zijn kerk, ook in die bange tijd, als die grote en doorluchte dag des Heeren komt, de getrouwe blijft. Dat hij zijn trouw en waarheid nooit krenken zal. De Heere had 1000 redenen om niet alleen de heidenen te verdelgen, maar ook om zijn volk te verstoten. Of gelooft u van niet? Maar hij is de getrouwe. En hij heeft zichzelf met heel zijn wezen, heeft hij zich verbonden aan het heil en de zaligheid van zijn kerk. Ja, hij heeft zijn eigen geliefde zoon gegeven. En in hem en in zijn werk ligt het heil van de kerk volkomen vast. En dan is het een troostrijk gezicht. Menigten, menigten in het dal des dorswagens. Voor allen die in de prediking van het woord iets hebben gevoeld van de dorswagen. Want weet, dat is het werk van Gods geest. Die het behoud zoekt van zondaren. Dan voel je het snijden. Zoals die korrel. Die korrel van dat graan. Die ontdaan moet worden van zijn onnutte schil. Die te maken krijgt met de scherpte van de dorsleden. Geliefde, ach, zo is het ook met een ieder die door de Heere bearbeid wordt. Wanneer God zijn woord maakt tot een scherp tweesnijdend zwaard. En we dan zo ook in onszelf verwond worden. En leren roepen om genade. En dan zegt de Heer, en dan eindig ik met een ander woord uit Jesaja. En dat is ook een belofte, bijzonder ook voor zijn kerk. En het zal te dien dagen geschieden. Dat de Heere dorsen zal, oogst. Dat de Heere dorsen zal. Doch gijlieden, en dat is de kerk, Gij zult opgelezen worden. Eén bij één, o gij kinderen Israëls. Dus, het dal van de dorswagen. We zullen daar te doen krijgen met de rechtvaardige God. Als de dorswagen komt, wordt aan het licht gebracht wat koren is en wat kaf is. Dan zal waarlijk aan het licht komen wie het zijn die bij de Heere van eeuwigheid gekend waren. Maar dan zal de Heere zijn belofte vervullen. Ik zal u één bij één oplezen, o gij kinderen Israëls. Dat is de zorg en de liefde van God in het behoud van zijn kerk. Eén voor één, niet bij menigte, één bij één. Dan zal hij ze oplezen en dan zal hij ze brengen in zijn tarweschuur. Dan zal hij ze voor altijd bij hem zalig maken. En dan zie ik Johannes en die zag ook een menigte. Net als Joël, die zag ook een menigte. En ik zag en ziet een schare die niemand tellen kan. Rondom de troon van God en het Lam. De naam van Joël is na zijn rijke inhoud volle werkelijkheid geworden. In die belijdenis is het ook onze belijdenis. De Heere is God. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 7. Laat ons danken en bidden. Heren, wij mochten zo vandaag en bijzonder ook vanmiddag bepaald worden bij een gedeelte uit uw woord, een gedeelte uit de profeet Joël. Wat gij aan de oude kerk hebt geopenbaard. Voor deze tijden, in de tijden waarin we de vervulling van de profetieën mogen meemaken en verwachten. En geef ook, Heere, dat deze profetieën ook in ons leven, in ons denken, een plaats mogen ontvangen. Om die te overdenken, biddender te overdenken. Opdat we maar niet zo oppervlakkig in deze wereld staan. En allerlei dingen maar wat zo interpreteren zoals de wereld het doet. De wereld die uiteindelijk geen antwoord heeft en voor wie heel de toekomst een groot vraagteken is. Laat het bij uw kerk anders zijn. Waar gij uw woord hebt gegeven en waar uw geest nooit anders doet dan ons wortelen en funderen in dat woord. Ook uw kerk, die gij hoop hebt gegeven in dat woord, waaruit gij uw kerk voedt en laaft en vertroost en onderwijst. Heren, als ge dat woord niet had gegeven, wat zou het dan toch wezen? Dan zouden we naar het goeddunken van ons eigen hart, dan hierheen en dan daarheen worden geschud. Dan zou er geen enkele vastheid meer overblijven. Dat woord, dat is een houvast. En geef, Heren, dat uw geest ook zodanig mag werken. En dat woord ook vandaag, dat gestrooid is, mag gebruiken. Tot bekering en tot onderrichting en tot onderwijzing en tot bemoediging. Wij bidden u ook voor uw volk Israël. Want wij mogen in de tegenwoordige tijd machtige dingen beleven. Maar we zien ook hoe het volk geen plaats en geen gelegenheid gegund wordt om in vrede daar te leven. De vijandschap is groot. Omdat men niet ziet en niet verstaat dat het een enig volk is op deze wereld wat God zich heeft verkoren tot zijn eigendom. En waarmede gij nog niet klaar gekomen zijt met dat volk. En dat ook in de toekomst nog weer instrument zal zijn, waar ook de Heere Jezus Christus met dat volk zal worden verenigd en dat volk hem zal erkennen. Heere, geef dat ook onder de heidenvolken, waar wij afkomstig zijn, dat ook dat woord nog kracht mag doen. Want als we rondom ons heen zien, dan zien wij veelal dat de kracht van dat woord maar tot zo weinig mensen beperkt is. En dat er zo'n groot getal is dat misschien nog wel leeft bij de letterlijke kennis van uw woord, maar waar ook die geestelijke inhoud zoveel gemist wordt. Heere, wilt gij u ontfermen over uw kerk. En dat die Pinkstergeest, dat die een levende realiteit mag worden. En degene die bidden geleerd hebben, uw kinderen en gunstgenoten, Heere, dat die geest des gebeds nog eens uitgegoten mag worden. Voor ons en voor onze kinderen, voor het kerkelijke leven, waarin ook zoveel aan de orde is. Heere, wil gij naar uw belofte het zo werken dat de naam van Joël een belijdenis mag zijn en mag worden ook in ons land en volk. De Heere is God. Om al die andere afgoden vaarwel te zeggen en de knieën te buigen voor u alleen. Heb dank voor hetgeen ons geschonken werd. Wil ons vergezellen naar onze woning. Ook in de week die aanstaande is, als u ons het leven geeft, wilt gij uw zegen schenken, bewaren voor allerlei gevaren, dat we onze verantwoordelijkheid zullen verstaan en dat uw kerk ook mag wezen een lichtend licht. Zegen ook de broeders ambtsdragers, dat ze bekwaamd mogen worden om hun werk in getrouwheid te mogen verrichten, in biddend opzien tot u, en dat gij ook die arbeid nog wilde gebruiken tot opbouw van uw gemeente. Neem het zondige en alles waarin wij af zijn geweken van de bedoelingen van u, wilt gij het alles verzoenen door het bloed uw zoons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 99, het eerste vers, God de Heere regeert. 99 vers 1. ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.